Openen wij vanmorgen de Heilige Schrift, en wel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Matteüs, hoofdstuk 18. En lezen wij dan vanaf vers 21 tot en met vers 35. Wij noemen u als schriftlezing Matteüs 18, vanaf vers 21 tot en met vers 35. En daar lezen wij Gods heilige en onfeilbaar woord. Al dus, toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was, 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel vers 35, welke ik u nogmaals voorlees. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tekst voor vanmorgen, Matteüs 18, vers 35. En dan denken wij na over onze tekst in 3 gedachten. Ten eerste letten we op de koning. Ten tweede letten we op de dienstknecht. En ten derde letten we dan op vergeving. Wat is dan vergeving? Dus 3 gedachten. Ten eerste letten we op de koning. Ten tweede op de dienstknecht. Ten derde op vergeving. We hebben als schriftgedeelte de gelijkenis gelezen waar in onze Bijbels boven zal staan: de onbarmhartige dienstknecht. Het is de gelijkenis waarin een dienstknecht door zijn koning een grote schuld krijgt kwijtgescholden. Maar deze dienstknecht wil zelf nog geen kleinigheid aan een mededienstknecht vergeven. En zelfs de kinderen weten hoe dat afloopt. De koning straft alsnog deze dienstknecht. En dat is makkelijk en snel verteld. Maar wat is nu de bedoeling van deze gelijkenis? Wat heeft het ons vanmorgen vandaag te zeggen? En als we daar achter willen komen, dan mogen we wel heel goed letten, als eerste heel goed letten op welke vraag deze gelijkenis een antwoord is. En dat is de vraag van Petrus in vers 21. Vers 21 stelt Petrus een vraag. Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Het gaat er in de vraag niet zozeer om of je iemand een keer moet vergeven, maar om hoe vaak je iemand, ja, hoe vaak je geroepen wordt de ander te vergeven. Ik zie jouw kinderen zitten en iedereen is ook kind geweest, dus iedereen kan het zich ook wel voorstellen. Stel je voor dat je op schoolplein geplaagd zou worden. Of je kreeg ruzie met iemand, of misschien was het je broertje of je zusje. Maar toen er vervolgens iemand bij kwam, de meester of de juf, of je vader of je moeder, dan werd je misschien wel gevraagd om die ander die jou aan het plagen was, te vergeven. Het was dan wel de bedoeling dat diegene die jou dan aan het plagen was, zou ophouden. En stel je voor dat je toch weer geplaagd zou worden. En de volgende dag weer. En telkens opnieuw. En telkens zou aan jou worden gevraagd om die ander te vergeven. Dan gaat iedereen zich toch wel een beetje afvragen hoe vaak je dat van iemand mag vragen. Hoe vaak je aan iemand mag vragen om iemand anders te vergeven die zich gedurig ruzieachtig opstelt. Als die ander je gedurig kwetst, of die ander jou telkens uitscheldt, of telkens heel geniepig te schande maakt. En als we dan weer terugdenken aan de vraag van Petrus in vers 21... dan blijkt dat het niet zo'n hele onbekende vraag is. Ook voor ons niet. Hoe lang blijft het eerlijk om iemand te moeten of geroepen worden om te vergeven die je steeds weer opnieuw onrechtvaardig behandelt? En dat is dan niet alleen onder kinderen zo. Zie tegen zo iemand die jou dwars zit of onrechtvaardig bejegend, zie zo iemand maar eens open en ontvankelijk tegemoet te treden. Hoe vaak moet je iemand vergeven die tegen jou zondigt? Dat je als christen gevraagd wordt om iemand te vergeven, dat is duidelijk. Maar wanneer je dat steeds weer zou moeten doen, dan ga je jezelf toch afvragen, waar ligt nou de grens? En wanneer heb ik ook nog eens een keer mijn gelijk? Of wanneer mag ik dan ook iemand zijn die ergens niet tegen kan? Of waar ligt de grens? En hoeveel moet ik dan opbrengen om die ander te vergeven? Ja, die er niet mee ophoudt. En op die vraag wordt met behulp van deze gelijkenis een antwoord gegeven. Laten we dan letten op deze gelijkenis. In onze eerste gedachte, we letten op de koning. Het koninkrijk der hemelen wordt in vers 23 vergeleken met een koning die rekening wil houden met zijn dienstknechten. En dan mogen we bedenken dat het koninkrijk der hemelen op allerlei manieren vergeleken kan worden met voorbeelden uit onze aardse praktijk, uit onze aardse werkelijkheid. Al naar gelang welk punt verduidelijkt wil worden. Dus welk punt verduidelijkt. De Heer Jezus gebruikt allerlei voorbeelden. En zo kan het koninkrijk der hemel in Matthäus 13 bijvoorbeeld vergeleken worden met een schat die verborgen is in de akker. Of anders met een visnet. Of anders met een koopman die schone parelen zoekt. En elke gelijkenis belicht weer een ander punt of een ander principe van het koninkrijk der hemelen. En met alle gegeven gelijkenissen wordt samen een completer beeld gegeven van hoe dat koninkrijk er dan uitziet en waar het dan zichtbaar wordt. Of hoe het er aan toe zal gaan in dat koninkrijk, in dat geestelijke koninkrijk van God. En in de ons voorgelezen gelijkenis van vanmorgen wordt het koninkrijk der hemelen dan vergeleken met een koning. Die rekening hield met zijn dienstknechten. Het gaat dan om een koning met veel bezit. En grote rijkdom. En dan blijkt zijn rijkdom onder andere uit de genoemde schuld die de dienstknecht bij hem heeft. Een schuld van wel 10.000 talenten. Hoe groot is dat bedrag? Het bedrag is zo groot dat je ruim 300.000 arbeiders een jaarsalaris kan betalen. Dat is ongelooflijk groot. Dus, en deze koning had niet alleen veel rijkdom, had niet alleen veel bezit, maar hij had ook dienstknechten om zijn bezit te beheren. En met zulke dienstknechten die zijn bezit beheren. Waarvan sommige verklarers ook zeggen dat het gaat om financiële rentmeesters. Met zulke rentmeesters gaat de koning rekening houden. Dat wil zeggen, hij gaat controleren of het klopt. Of ze wel hebben gedaan wat hij van ze vraagt. Of ze zijn opdracht hebben uitgevoerd. En als hij dan zijn boekhouding erop naslaat, dan blijkt dat er iemand zijn werk niet heeft gedaan. Of niet goed gedaan. De betreffende dienstknecht is dan de koning dat absurd hoge bedrag. De schuldig van wel 10.000 talenten. En hoe die schuld ontstaan is, dat staat er niet. En hoe lang die dienstknecht de schuld al heeft, staat er ook niet. Daar gaat het niet om. Dat wordt niet in deze gelijkenis duidelijk gemaakt hoe dat allemaal komt en zo. Maar het gaat erom dat hij dat absurd grote bedrag schuldig is. Dat hij in gebreken blijkt te zijn gebleven. En niet zo'n klein beetje ook. Het is zo hoog opgelopen, het valt niet meer terug te betalen. En dus lezen we. Beval zijn heer dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en al wat hij had. Deze dienstknecht had geen enkel middel meer om te betalen. Geen enkele mogelijkheid om alsnog te gaan betalen. Geen enkel zinnig voorstel doen om de koning tegemoet te treden. Om er maar gedeeltelijk te beginnen aan zijn afbetaling. En dan beveelt de koning om deze dienstknecht te verkopen en alles wat hij had. Het was in het Midden-Oosten gebruikelijk dat wanneer een man zijn schuld niet kon betalen, dat hij zichzelf kon verkopen. Om op die manier alsnog de schuld te gaan betalen. En ook zijn vrouw en kinderen zouden daar dan onder vallen. Door verkoping moest dan alsnog de schuld worden voldaan. Maar het wordt allang duidelijk. En ieder die weet hoeveel dat is, weet. En de hoorders van de Heer Jezus, die horen dat ook. Dat is onmogelijk dat één dienstknecht zoveel kan gaan terugbetalen. En in deze situatie valt die dienstknecht neer voor zijn Heer. En zo lezen we aan bad hem zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Deze dienstknecht, hij wordt geconfronteerd met zijn schuld, met zijn torenhoge schuld. En hij vraagt uitstel van verkoping. Door een beroep te doen op de koning zelf. Er is geen hoger beroep mogelijk. Wat de koning zegt is waar. Wat de koning zegt gebeurt. Zijn uitspraak is wet. Maar in zijn nood, die dienstknecht, die in zijn nood richt hij zich en doet hij een beroep op de koning zelf. Op de langmoedigheid van de koning. Dan doet hij een beroep op het innerlijk van deze koning. En hoe reageert de koning daarop? Dat zien we in vers 27. En de Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Deze koning is innerlijk met barmhartigheid bewogen. En er staat dus niet werd bewogen, maar hij is het al. Hij was het al en daarom kon deze dienstknecht het vragen. Dat kunt u ook terugzien in de tekst. Hij is het en daarom kan deze dienstknecht het vragen. De smeekbedes van deze dienstknecht hebben deze koning niet ontroerd en niet bewogen. Het is niet het werk van deze dienstknecht. Nee, zo niet. Deze koning is met innerlijke barmhartigheid bewogen. En een enkele vraag is al genoeg voor het ontvangen van de vergeving. Want hij heeft hem ontslagen, per direct. Ontslagen van verkoping. En ontslagen van toekomstige verplichtingen. Die verkoping, dat is toekomstig. Ontslagen van de straf. Hij hoeft het niet meer goed te maken. En daarboven heeft hij ook de schuld uit het verleden kwijtgescholden. Dat zijn twee dingen. Maar daar kom ik zo nog een keer op terug. Vergeving. Vergeving door kwijtschelding. Weg is nu de schuld. Het tekort wordt niet meer aangevuld door deze dienstknecht zelf. Maar het tekort wordt door deze koning zelf geïncasseerd. De schuld van de dienstknecht vervalt. Ook al biedt deze dienstknecht aan om zelf terug te betalen. Het zal nooit lukken. Als hij zelf zou gaan beginnen, zou hij altijd schuldig blijven. Het zal altijd tekort zijn. Maar nu draagt en zou je kunnen zeggen, betaalt de koning de schuld zelf. Hij draagt zelf het verlies. En op die manier schuilt de koning de dienstknecht zijn schuld kwijt. Uit vrije wil, uit langmoedigheid, uit innerlijke bewogenheid, uit genade en niet op grond van recht. Niet op grond van inspanning. Ook niet, deze dienstknecht heeft de koning niet bewogen. Hij was het al en een vraag was al genoeg om de genade en de vergeving te ontvangen. Dat is hoe de koning doet tegen deze dienstknecht. En dat is dan ook wat God doet aan een ieder die hem om ontferming vraagt. Al is de schuld nog zo hoog. Hij zal een ieder zijn hoge schuld, zijn absurde schuld, kwijtschelden. Wanneer er ook nog maar de simpelste smeekbede tot hem wordt gericht. De schuld wordt dan door de schuldeiser rechtmatig kwijtgescholden. En in deze gelijkenis is dat de koning. En in het koninkrijk van God, in het koninkrijk der hemelen, is dat God. Hij is degene die met innerlijke barmhartigheden is bewogen. En de dienstknecht hoefde de koning niet over te halen. En zo hoeft een mens, een zondaar, een gebrokene, een schuldenaar, ook deze God, niet over te halen door goed gebed of ernstig lezen. Dat is toch vaak het idee wat leeft om dan maar mee te beginnen. Zodat God misschien dan genadig zou kunnen worden. En onmiddellijk ontsloeg de koning de dienstknecht van zijn straf, van zijn verplichting en van zijn schuld. Twee zaken. Verzoening is vergeving. En toerekening van de gerechtigheid. De Heer Jezus heeft de straf gedragen. De Heer Jezus heeft de gehoorzaamheid vervuld. Hij heeft verzoend. Allebei. En zo gaat het er in het koninkrijk der hemelen aan toe. Want onze tekst. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen. Dat slaat niet alleen op het overgeven aan de pijnigers in vers 34. Maar dat slaat terug op de gehele gelijkenis. Net zo snel en net zo graag. We hebben het ook wel gezongen op Psalm 86. Hè? Net zo graag vergeeft hij een ieder zijn schuld. Al is die schuld nog zo onberekenbaar, zo groot. Is dat geen heerlijke koning? En heeft u dan ook al gezien, want u heeft hem wel hoor. En jij hebt hem ook wel hoor. Heb jij dan ook al zo'n schuld? Heb je dat al gezien? Want we lijken meer op deze dienstknecht dan we vaak voor waar willen houden. Onze schuld is net zo onbetaalbaar. Ja, onze schuld is onbetaalbaarder. Want dit is nog uit te rekenen. Maar onze schuld, een eeuwige schuld, is niet meer na te rekenen. En als we dat een weinig doorkrijgen, dat we schuldig staan, dan lijken we ook nog wel wat meer op deze dienstknecht, zoals ik ook al zei. In die zin dat we dan de Heere willen gaan overhalen om ons maar genadig te zijn. Hebben we niet vaak het idee dat we eerst zelf moeten beginnen met ernstig zijn en met goed leven en met breken van de zonde. En als we eerst maar een stapje doen, dan... En zo gaat het dan. En zo brengen we wat mee. En zo denken we iets mee te moeten brengen om dan maar de Heer gunstig te stellen, om genadig te zijn. Maar niets van alles is nodig. De Heere eist van ons het Hem te vragen. Dat wel. Maar dat is geen verdienste. Dat is geen werk. Dat is gehoorzaamheid aan de wet van God. Eist van mij vrijmoedig. Alle kinderen kennen dat versje. Maar hier lezen we. De koning is met innerlijke ontferming bewogen. Over u. Over onze toestand. Hij is bewogen. Niet meer over te halen. Hij is het al. Hij staat klaar. Nu hoeft het alleen nog maar te vragen. In de weg van de gehoorzaamheid. En welk effect had dit optreden van de koning op deze dienstknecht? Is deze dienstknecht dankbaar? En bezuint hij het rond aan ieder die het maar horen wil, dat de koning aan hem genadige kwijtschelding verleend heeft? Daar lezen we niks van. Het is eerder andersom. Het maakt hem verschrikkelijk onverdraagzaam. Het maakt hem verschrikkelijk gevaarlijk, want hij vliegt zo een ander aan. Vers 28, onze tweede gedachte. De dienstknecht, deze dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende grepen bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Nog maar net schuldenvrij. Nog maar net loopt hij het paleis uit, zou je kunnen denken. Of hij stormt alweer op iemand anders af en eist van hem wat hij hem schuldig is. Nog maar net kwijtgescholden, maar heeft op geen enkele manier effect hoe hij zichzelf gedraagt naar zijn naast, naar zijn mededienstknecht. Hij eist alles terug. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Hoe vaak moesten we ook alweer vergeven? Was het 7 maal? Het antwoord van de Heer Jezus gaat zelfs verder dan 70 maal. Maar deze dienstknecht, hij vergeeft helemaal niks. Zelfs al vraagt of smeet zijn mededienstknecht er op precies dezelfde manier om. Want ook deze mededienstknecht valt voor zijn voeten neer. En bad hem zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En dan gaat het hier om een schuld van 100 penningen. Dat is om precies te zijn een miljoenste deel van 10.000 talenten. Maar dat vond deze dienstknecht blijkbaar niet relevant. Hoeveel schuld hij zelf al was kwijtgescholden, het leidde er niet toe. Dat hij een ander ook wat gunde. Dat hij ook een ander kwijtschold. Ook zelfs niet een miljoenste deel daarvan. Stel dat je een lening bij de bank hebt van 1 miljoen euro. En je hebt die lening om welke reden dan ook helemaal verkwanseld. En de banker klopt bij je aan en zegt, nou ja, kom maar op. En dan heb je helemaal niks. En uiteindelijk zegt de bank, maar goed, laat maar zitten. En zo loop je naar buiten en je ziet iemand lopen die je in het verleden nog 1 euro schuldig was. En je vliegt hem aan en je vraagt, ja, je eist of geef mij die 1 euro terug. En wanneer je daar dan vervolgens moeilijk over begint te doen, hè, dan mag je toch met recht een onbarmhartige, een boze dienstknecht genaamd worden. Op die golflengte van verdraagzaamheid stelt de onbarmhartige dienstknecht zich op ten opzichte van zijn mededienstknecht. En dan loopt het daarop uit dat hij zijn mededienstknecht ook na zijn smeekbeden in de gevangenis gooit. Want hij wilde niet. Wat doet deze onbarmhartige dienstknecht? Toch oneerlijk tegenover zijn mededienstknecht. En dan moeten we goed opletten wat daar dan oneerlijk aan is. Oneerlijk, en dan bedoel ik niet oneerlijk in die zin dat de boze dienstknecht zich niet genadig opstelt. Want genade is geen plicht. Het schenken van genade is geen plicht. Wanneer iemand een schuld heeft bij een ander, hoe klein ook, ja, blijft het rechtmatig om dat terug te vragen. Op die manier is deze onbarmhartige dienstknecht niet per se oneerlijk. Maar hij is in die zin oneerlijk dat hij niet geeft wat hij zelf heeft gekregen, wat hij zelf ontvangen had. Het was niet van hem, het is ontvangen. Het is van God en hij heeft het gekregen met de bedoeling om dat door te geven. Het is niet van hem. Genade is nooit van onszelf. Hij is in die zin oneerlijk dat hij niet geeft wat hij zelf ontvangen had. Genade, dat is ook de klacht van de koning zo meteen. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. Ontferming, genade, verkregen en niet gedeeld. Ontvangen genade blijkt daaruit dat we ook een ander genade gunnen en daadwerkelijk geven. Schuld vergeven. Daar komt nog bij dat volgens sommige verklarers deze dienstknecht als rentmeester. Wat is een rentmeester? Dat is niet iemand die heeft. Dat is iemand met geen bezit. Een rentmeester beheert bezit namens een ander. Deze rentmeester heeft geen schulden uitstaan. Want hij beheerde immers het bezit van de koning en de koning had de schuld zelf betaald. Een rentmeester beheert toch altijd het bezit van een ander. Dus persoonlijk geen schuld. Maar door deze actie wil deze onbarmhartige dienstknechter blijkbaar ook nog iets voor zichzelf uitslepen. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Daarmee doet hij niet alleen zichzelf oneer aan, maar ten diepste maakt hij daarmee de koning ten schande. De koning had genade betoond door schuld kwijt te schelden. Maar deze dienstknecht wilde dat niet laten zien en niet doorgeven. En doet daarmee in feite alsnog zijn koning ernstig tekort. En dat is nu precies niet de bedoeling van kwijtschelding. Als we die gelijkenis dan zo weer overdenken, dan kan ons toch wel wat gemakkelijk het idee overvallen dat we niet zo zijn als deze dienstknecht. Maar wanneer God uw zonde door het bloed van zijn zoon kwijtgescholden heeft, dan betekent dat dat u, jij en ik, dat wij een ander nooit mogen weigeren te vergeven. Want daarin wordt het koninkrijk zichtbaar. En daarmee wordt Gods genade verheerlijkt. Als een getuigenis aan de wereld om ons heen. Daar wordt het koninkrijk zichtbaar. Wanneer we echte rentmeesters zijn van wat God gegeven heeft. Ja, niet alleen het zichtbare. Maar ook genade. De genade van het woord. De genade van en de zegen van God. Wanneer we echte rentmeesters zijn. Door het woord te verspreiden. Door het uit te delen. Door mensen mee te laten delen in de zegen van God. Een gelovige wordt geroepen om een ander te vergeven. Hoe vaak, hoe groot de zonde en overtreding ook is tegen jou bedreven. Is dat niet ongelooflijk moeilijk? Komt daar onze natuur niet volledig in opstand als we dat gaan bedenken, dat we een ander altijd maar weer opnieuw moeten vergeven? Niet 7 maal, niet 8 keer, niet 10 keer, niet 70 keer, maar 70 maal, 7 maal. We mogen bij deze uitspraak terugdenken aan Lamech in Genesis 4. Die zegt, die gebruikt ook deze woorden. Hij wil zich 70 maal, 7 maal wreken. Wanneer iemand hem iets zou aandoen. Maar dat draait de Heer Jezus hier helemaal om. We behoren ons niet te wreken. Er is geen plaats voor wrok in het koninkrijk van God. Maar we worden geroepen om te vergeven. Wanneer we de kwijtschelding, wanneer we onze kwijtschelden. Wanneer de gemeente, de gelovigen, de kwijtschelding niet laat zien aan een ander. Door zijn misdaad tegen ons te vergeven. Dan zijn we net als deze dienstknecht. Dan zijn we net als deze onbarmhartige dienstknecht. Die door zijn gedrag de eer van God bezoedelt. En niet verbreidt. En moeten we het dan elkaar niet belijden en toegeven dat we van nature zijn, net zo zijn als deze dienstknecht? Hoe moeilijk is het om een ander te vergeven? Wat is het moeilijk om een ander niet te negeren die jou steeds weer kwetst of gekwetst heeft? Of onrecht aangedaan heeft. En wat kan het pijnlijk zijn om te vergeven naar psychisch onrecht of fysieke aantasting. We kunnen er niet bij. Maar dit is de vraag van Petrus. En dit is het antwoord van Heer Jezus. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 70 maal 7 maal, dat wil zeggen tot in der eeuwigheid. Want KN zou 7 maal gewroken worden door God. En Lamech doet daar een schepje bovenop. Hij zegt, ik zal het meer doen. Ik ben meer dan God. Ik zal het 70 maal 7 maal doen. En de Heer Jezus, hij draait het hier helemaal om. We worden geroepen om de ander gedurig te vergeven. Maar dan wordt het ook nodig om na te denken wat vergeving dan precies is. Derde gedachte. Wat is dan precies vergeving? De gelijkenis is een uitbeelding van het antwoord van de Heer Jezus op de vraag van Petrus. Hoe vaak moet ik iemand vergeven? Omdat de koning deze eerste dienstknecht een grote schuld vergeeft. Daarom wordt hij geroepen. Daarom wordt een dienstknecht geroepen. Daarom wordt een rentmeester geroepen om genadig te zijn tegen zijn mededienstknechten. Gedachten gaan hun eigen vergeving. Worden dienstknechten geroepen om hun broederen te vergeven. Maar misschien rijst al een tijdje de vraag bij iemand. Moet ik dan zomaar al het onrecht laten gebeuren en ook nog goed gaan vinden? door die ander te vergeven. Je mag zondig onrecht toch niet zomaar goed vinden. En dat ligt er dan maar net aan wat u onder vergeving verstaat. En bij ons kan vergeving soms zomaar zijn van nou ja, laat maar zitten. Bij een klein kind begint het eigenlijk al. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Nou ja, laat maar zitten. Of laten we er dan maar niet meer over praten. Of laten we er dan maar niet meer om geven. Laten we dan maar net doen alsof het niet is gebeurd en verder leven. Zo kunnen we ook als volwassenen met elkaar omgaan. Zand erover en je moet tegenwoordig dan overal maar tegen kunnen. Je mag niet meer blijven hangen in iets oud. En zo gaat het leven verder en zonder dat het wordt uitgesproken. En dat kan dan soms zomaar doorgaan als nou ja, goed gemaakt, klaar, vergeven. Maar dat is geen vergeving. Het woord wat Petrus voor vergeven gebruikt in vers 21 betekent zoveel als verlaat het onrecht. En dat betekent dat het onrecht en de zonde wat een ander ons aan kan doen, u aan kan doen, dan moet u laten voor wat het is. En niet in de zin van onder het vloerkleed of zo, maar in de zin van niet jezelf wreken. Niet zelf je recht gaan halen en je vereffening gaan halen. Maar verlaat het onrecht, dat wil zeggen, ga er niet zelf achteraan. Laat de schuld maar staan. En laat jezelf er niet door verteren. Want wat kunnen we er soms mee zitten als iemand iets zegt wat tegen ons ingaat. Of ons onrechtmatig bejegend. Of wat kunnen we wakker liggen van een enkele opmerking. Wat een ander ons gezegd heeft. Maar verlaat het onrecht. En laat de schuld en de misdaad over aan de koning zelf. De dienstknecht wordt geroepen om zich niet te wreken, maar te vergeven. Laat het onrecht en de misdaad aan jou, tegen ons, tegen jou bedreven, over in gebed aan God. En geef daarmee het oordeel over aan God en de vereffening. Over aan het welbehagen Gods. Want elke misdaad tegen een mens is ook een misdaad tegenover de wet van God. En dat is dan tegenover God zelf. Want in zijn wet maakt God zich bekend. Een misdaad tegenover God zelf. En God zal voor het zijn zorgen. Voor zijn eer, voor zijn kind, voor zijn recht. En dan moeten we er toch wel even bij zeggen dat goddelijke vergeving niet precies hetzelfde is als menselijke vergeving. Want waar een mens zijn broeder vergeeft door het over te laten aan het recht van God en het oordeel van God. Daar vergeeft God alleen door middel van de kwijtschelding. Vers 27, dat is een ander woord. Dat is niet hetzelfde woord. Kwijtschelding is een woord dat verbonden is aan de offerdienst en de verzoeningsdienst. Wanneer God vergeeft, kan dat alleen door de betaling van een ander. Door het bloed van een ander. Door het bloed van zijn zoon. En in deze gelijkenis wordt dat niet gelijk zichtbaar. Want daar ging het als zodanig niet om. Maar door het geheel van de schrift wordt volkomen duidelijk dat er is verzoening door voldoening. De hemelse Vader, waarmee de koning wordt vergeleken, incasseert toch immers zelf de schuld door het geven van zijn zoon. Dus zien we hier niet direct dat de Heer Jezus Christus de betalende middelaar is. Maar het wordt ons volkomen duidelijk door de ganse offerdienst. Goddelijke vergeving houdt in dat de schuld aan een ander gegeven wordt. Aan een ander vergeven wordt. De schuld wordt vergeven aan de zoon. God rekent de schuld toe aan zijn eigen zoon. En elke keer wanneer een gelovige zondigt, wordt hij door Christus verzoend. Vergeven is nooit doen alsof het niet is gebeurd. Goddelijke vergeving betekent dat de schuld beleden aan een ander gegeven wordt. In Christus is God de Immanuel. De gane vergevende. die Gods recht volkomen genoeg gedaan heeft. Door het kruis. En wanneer dan iemand tegen jou, als dienstknecht van God, als rentmeester van God, zondigt, jou te schande maakt, jou te kort doet, jou onrechtvaardig behandelt en jou stuk kan maken, dan hoeft dat door geloof niet meer te zijn jouw eigen zaak, maar door geloof gegeven, overgegeven aan God zelf. Dan is het Gods zaak. Je broeder zijn zonde en misdaden vergeven betekent enerzijds je afkeren van het onrecht. Je afkeren en je er niet door laten vangen. Je hart geen moordkuil maken, zou je kunnen zeggen. Maar, want het onrecht is niet meer te veranderen. Het onrecht is gebeurd. Maar anderzijds wordt er ook gevraagd om voor die ander te bidden. Dat wil zeggen, dat wil eigenlijk zeggen, je laat het eigenlijk niet zoals het is tussen hem en God. Bidden voor die ander, want een overtreding tegenover jou is toch ook een zaak. En een overtreding tegenover God. En van jou als dienstknecht, als waar dienstknecht, wordt gevraagd om voor die ander te bidden. Of God hem om Christus wil zijn zonde wil vergeven. Dat zou je kunnen noemen die actieve daad van vermenselijke vergeving. Hè? Bidden om goddelijke vergeving, om Christus wil. Alle zonde is een overtreding van de wet. Kan ook alleen maar worden gereinigd door het bloed van de Zoon. Alleen een christen kan een ander ten diepste werkelijk vergeven. Door die ander ook vergeving toe te bidden in de Jezus Christus. We kunnen elkaar niet de schuld kwijtschelden. Dat kan alleen God. Maar we worden geroepen om die ander over te dragen aan God. En niet vanuit de wens dat die ander gestraft wordt. Maar vanuit de bede. Dat die ander om Christus wil zijn zonden vergeeft. Net zoals de Heer Jezus ons heeft voorgedaan aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Een mens kan geen schuld kwijtschelden. Hooguit, ook belangrijk, kan die ander iets goed maken door oprechte spijtbetuiging. Lucas zegt er ook iets over. Zodat je samen het gebed kan doen. Zodat je weer samen kunt verootmoedigen voor God en genade. Om genade te smeken. Om zonden te belijden. Zonde betekent tegenover jou, betekent ook overtreding van Gods wet. Alleen nog maar goed te maken door het bloed van de Zoon. Wat gevraagd mag worden door het gebed. Je naaste vergeven. 70 maal 7 maal. Dat wil niet zeggen dat je zelf iets moet aanleren, net zolang dat je het kunt. Dat wil niet zeggen dat je zelf eerst wat moet doen voor het God wat doet. Het is dus je ander door geloof overgeven. Je laat het oordeel en de gerechtigheid over aan God. En je laat jezelf niet doorvangen. Alleen God kan het onrecht recht zetten. Je neemt geen wraak. Maar je neemt niet zelf de straf ter hand zoals Lamech dat deed. Dat is alleen aan God. Maar 70 maal 7 maal bidden om vergeving. Want in het bloed van de Heer Jezus Christus is kracht genoeg voor alle zonden van de gehele wereld. Er is nooit tekort. Het is nooit te veel om te vragen om genade. Ook niet voor een ander. Vergeven. 70 maal 7 maal. Ja, niet vanuit jezelf iets aanleren waardoor je knel komt te zitten. Want wie kan dat nou? Te leren roepen om genade. Te leren van Gods geest te vergeven. En ieder die zondigt, die je stuk kan maken, die je beschadigd heeft. In dit licht is het nog wel van belang om de functie van de overheid te onderkennen in het beschermen van de onderdanen. Zij worden wel bevoegd om het onrecht te straffen. En evenzo, dat kun je ook in dit hoofdstuk teruglezen. Evenzo wordt de gemeente bevoegd om openlijke zonden te weren. Het onrecht als zodanig moet worden bestraft en gecorrigeerd. Maar de zondaar mag telkens een welkom, zich verwelkomd weten. Wrok mag toch geen plaats hebben. En daar waar dat gebeurt, wordt het koninkrijk gebouwd. Daar wordt het koninkrijk zichtbaar, want daar gebeurt iets wat een mens niet kan. Samen bidden om vergeven. Persoonlijk wordt een christen geroepen om te vergeven. 70 maal 7 maal. Het bloed van de Heer Jezus Christus is rijk genoeg. Hij is schane vergevende. Aan ons wordt gevraagd elkander te vergeven. Want daarin blijkt Gods genade niet alleen voor ons, maar in en door ons ook voor die ander. Want de Heere mocht het gebed verhoren. En zo wordt zijn naam verheerlijkt. De dienstknecht in deze gelijkenis blijkt geen waar dienstknecht te zijn. Hem werd het aanbod van genade welmenend gedaan, zoals Calvijn dan schrijft. Maar uit zijn houding blijkt dat hij er niets van wist. Deze dienstknecht is niet meer dan een naam, christen, en wordt alsnog overgegeven aan het vuur totdat hij zou betaald hebben. En ieder die niet geborgen is door het bloed van de Zoon, wordt net als deze dienstknecht overgegeven aan het vuur. Er moet iemand betalen. Het is aan u, of het is aan de Heer Jezus Christus. Zoek hem dan terwijl hij te vinden is. Ja, roep hem aan, want hij is zeer gewillig om genade te geven. Vergeving te schenken. Verzoening te doen. En ieder die zich als deze boze dienstknecht opstelt, is als een ergernis, waardoor de kleinen zullen struikelen. Het gaat er in het hoofdstuk ook om dat het verlorene wordt gezocht. Er mogen geen ergernissen worden voorgelegd aan een ander. En dat geldt dan over en weer. In het vergeving geef en ook in het vergeving vraag. Dat geldt met name voor hen die al net als Petrus een taak hebben in een zichtbare gemeente. Maar dat geldt daarna ook voor allen die zich geroepen horen en weten een rentmeester te zijn. Over schepping, jawel. Maar ook rentmeester te zijn van de genade gaven van God. Heeft u ook al zo uw schuld vergeven aan die ander? Vergeven, overgegeven aan God die in Christus verzoent. Of wilt u nog steeds uzelf wreken? Want alzo zal mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft. En eerlijk zijn broeder zijn misdaad. Van harte vergeven, van harte geneigd en gezind om voor die ander vergeving te bidden. En daar wil ik nog wel één ding bij zeggen. Dat het geestelijk gezien, dat de geestelijke plicht niet afhangt dat iemand anders zijn schuld bekent. Vergeving is dan nog steeds niet hetzelfde als verzoening. Menselijk gezien al helemaal niet. En psychologisch kan het helend zijn wanneer iemand schuld bekent en om vergeving vraagt, maar toch hangt daar niet de goddelijke opdracht van af. En daar wil ik nog maar in meegeven dat ook in de Bijbel de bede om recht klinkt, zoals in Psalm 35, twist gij met mijn twisters, hemel Heer. Maar denk ook aan de Openbaringen 6 vers 10, waar de zielen onder het altaar liggen en God oproepen om terug te komen. Hoe lang, o heilige en prachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Daar bidden zij om recht. Daar bidden zij om de dag van recht. Het uitzien naar de wederkomst is niet alleen gericht op het, het is ook gericht op het recht van God. Dat God eindelijk recht zal doen voor zichzelf en voor al de zijnen. Waarin al het onrecht wordt rechtgezet. Hoe zullen we vergeven als God ons zijn geest niet beloofd had? Die harten wil reinigen en elke dag opnieuw zal moeten leren om die ander te vergeven. Met die stervende hoge priester als voorbeeld, vergeef het hun. En als ik daar dan niet toe bent geneigd en gezind, of het lukt weet ik niet, maar gezind, geneigd. Als u daar niet toe geneigd bent, zal die hemelse Vader u doen, net als deze dienstknecht. Indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Amen. Zingen wij dan ter beantwoording uit Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad voor ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons kleine getal door uw kracht bevrijden. Psalm 79, vers 4.